Deze vergadering van de commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water. We hebben een aantal afmeldingen gekregen van de heer Boter, van de heer Duintjer, van mevrouw Lenting en van de heer Wolters. Zijn er mededelingen van de kant van het dagelijks bestuur?
Nee, geen mededelingen.
Geen mededelingen. Zijn er mededelingen van het algemeen bestuur? Ook geen mededelingen. Het verslag van de commissievergadering van afgelopen 22 mei 2024. Zijn hier nog opmerkingen over? Kijk hier. Ook meneer Inhoud.
De opmerking maakte dat mensen zo niet zonder toestemming bij een landbouwer om het land kunnen. Ja. Ik vond dat een beetje uit verband getrokken was in de tekst. Het wordt even ergens aangeknoopt. Waardoor het volgens mij voor iemand anders wat lastiger is om dat te begrijpen wat je dan precies bedoelt.
Kan het zo snel niet.
Wat voor stukje heb je dat, hè?
Terugvinden.
Het is zeg maar onderaan pagina 2. Niet de eerste alinea van onder, maar de tweede. En dan zit het in het antwoord van meneer De Gries verknoopt.
Ja, de heer De Gries antwoord.
Meneer Duintje gaf een beetje aan dat iedereen dan wel even zou kunnen controleren. Ja. En dat is uiteraard niet zo, want dan heb je toestemming van de grondeigenaar voor nodig. Mm-hmm. En dat is wat Hein heeft gezegd. Meneer Inhoud heeft gezegd.
Oké. Okay. En hoe zou meneer Inhoud het gewijzigd willen zien?
Nou, ik denk dat die zin neemt uit elkaar moet knippen.
Het is bladzijde 2, dus de heer De Gries antwoordt dat het bagger die op de kant komt.
Verliggend dossier kan worden door de bevoegde gezag.
Punt.
Punt.
De heer Inhoud vult aan.
Geeft aan dat men niet zomaar op de grond van een landbouw mag betreden zonder toestemming van de eigenaar.
Want er was feitelijk door een Duintje gesuggereerd dat misschien ook een natuurorganisatie wel even dan een testje zou kunnen doen. Ja. Ja, dat is uiteraard niet aan de orde.
Nee, dat stukje zou dat.
Daarmee, als ze dat doen en ze hebben geen toestemming,
of ze zijn geen
dan bevoegd. Verliezen ze bij de rechter elk recht. Ja.
Bovendien, die club is waarschijnlijk geen bevoegd gezag. Dus
nee, onder een andere regel dat je altijd toestemming moet hebben van de eigenaar voor je kunt.
Nee, dus we kunnen het verslag aanpassen bij de laatste alinea van bladzijde 2. De heer De Gries antwoordt dat de bagger die op de kant komt niet gecheckt kan worden door het bevoegd gezagpunt. De heer Inhoud geeft aan dat men niet zomaar grond van een landbouw mag betreden.
Ja.
De correctie. Dan kunnen we het verslag van de vergadering van 22 mei op deze manier vaststellen, onder dankzij. Dan komen we bij de inhoudelijke stukken. Eerst nog de agenda van de vergadering van het algemeen bestuur op 3 juli. Zijn hier nog vragen over? Geen vragen. Dan nu bij punt 5, de jaarstukken 2023. Zijn hier vragen voor het overgeven?
Twee vragen als dat mag. Ik zal ze één voor één doen.
Meneer Jansen.
Er zit een mooie bijlage bij met voortgang masterplan kader. En ook uit het verhaal blijkt dat we een heel eind al gedaan hebben. En de vraag is, is er dan ook een nieuw masterplan straks in de maak? Hè? Want een paal begrijp ik ergens. De vraag is, wat is dan het vervolg? Dat was mijn eerste vraag. Gaan we meteen doen of eerst antwoord daarop?
Ja, bij mijn weten, meneer Jansen, is er geen nieuw masterplan kader. Want net zoals u al aangeeft, dit was een hele grote. En hier is ook heel duidelijk in aangegeven dat het algemeen bestuur ook de voortgang, dat steeds de invloed of de grote wijzigingen, dat ze daar dan iets van mochten zeggen. En ik weet dat wel zeker, we gaan dit eerst afvoeren. Afwerken. En dan, mocht het nodig zijn, kan er misschien wel weer wat anders komen.
Maar ik begrijp wel dat er een keuring van alle kaders heeft plaatsgevonden. En dat we waren ook op excursie kort geleden. En dat die kader ook niet goed was. Dus er is vast wel ergens een lijst met kaders die afgekeurd zijn. En veilig voor een bepaalde tijd opgeknapt zouden moeten worden.
Ja.
En het zou fijn zijn om daar even een totaal overzicht van te krijgen.
Die lijst is er. Daar is een overzicht van. En als we dat wensen daar een overzicht van te hebben, dan kunnen we dat, zo gaat het toch, in een kader
Dan weten we wat eraan gaat komen. Hè? Ja. En dan hoeft het geen masterplan te heten, maar dan weet je in ieder geval waar je aandacht aan moet gaan besteden de komende tijd.
Zo, de heer Jansen stelt voor dat we naast het bestaande masterplan kader voor in de toekomst een lijst maken met werkzaamheden die aan de kader nog gedaan moeten worden.
Het is niet zozeer dat we voor de toekomst een lijst, we hebben een lijst die keuring waar de heer Jansen op refereert. Daar de uitslagen ervan en de onderzoeken ervan. Wij hebben van al onze kaders, en we krijgen straks ook voorbereidingskrediet voor de Bloemen Tijdens. Wij monitoren dat eigenlijk continu door over ons hele gebied. Hoe de kaders ervoor staan en wat ze zijn. En we hebben daar is uiteraard zijn daar lijsten van. Die kaders, de beoordeling daarvan. En wat we dan degene die het eerst aan vervanging toe zijn of waar het grootste gevaar dreigt. Nou ja, daar ondernemen we stappen in.
Het was mij puur om van, het is niet allemaal klaar, want er komt nog meer aan dat we daar een beetje beeld bij krijgen.
Ja, maar dat beeld is er
dan. Ja, maar
je hebt meerjarenruiming.
Van de kaders?
Nee, we hebben sowieso meerjarenruiming in planning. En ik bedoel, dus het beeld wat er allemaal in de tijd staat te gebeuren, staat daarin.
En in de meerjarenruiming, ik kan er zo niet even uit mijn hoofd terug, maar er staan ook staatjes in waar ook zelfs de jaartallen bij staan. Met de bedragen van wat daarop voor gecalculeerd is.
Ja. En volgens mij, ik heb het niet helemaal scherp, het is niet mijn afdeling, maar ook masterplan kader, volgens mij is dat na een toetsing geweest. Dan is er een norm aangepast. Hè. Stabiliteit is een belangrijke voorwaarde en hoogte. En vroeger keken we alleen naar hoogte, hè. Dan klinkt de grond wat in en dan moet er 30 centimeter grond bij op. Maar stabiliteit, dat hebben we tijdens de excursie ook gezien. En die dijk moest breder omdat die kan afschuiven. Dat noem je dan stabiliteit. En dan komen de andere normen en dan ben je ineens achter de meedaan, zeg maar. En dan moet je een inhaalslag maken. En volgens mij was masterplan kader een behoorlijke inhaalslag ook op hoogte en op stabiliteit. En de rest is gewoon regulier onderhoud. Heb je je normen en daar moet je aan voldoen. En als je hem één keer in de zoveel jaren inspecteert, net als bij een auto, APK, en hij voldoet niet, dan moet je er iets mee. En dan popt hij op, zeg maar. En dat lijkt in die zin een beetje reactief, maar natuurlijk kijk je wel ver vooruit dan.
Hoe tijdens het kanaal gaat er ook met die piping, komt straks aan de orde. Dat is er een voorbeeld van dat we daar op reageren.
Ja. Nee, ik begrijp de structuur, maar het wil. Ik heb nu geen overzicht, misschien dat ik het wel had kunnen hebben, maar het lijkt nu van. Het masterplan is een heel groot plan, daar is heel veel achterstallig geweest, dus we hebben een goed vertrekpunt straks. Maar er zijn nog dingen die straks, en dat is uiteraard wat je zegt, afhankelijk zouden de gevolgen zijn en wat is de prioriteit, dat je daar goed naar kijkt. Of dat je even wacht omdat er werk met werk te maken valt, of wat is meer. Maar dat inzicht, dat heb ik nu niet. Dat
zet daarvoor in de kader.
Ja, in de kader, we kunnen dat vrij makkelijk geven, want die getallen en cijfers zijn er.
Oké. En dan heb ik nog een tweede vraag, ook een algemene vraag. De accountantsverklaring die maakt een uitsluiting, omdat niet overal de aanbestedingsregels gevolgd zou zijn. Als ik naar die voorbeelden kijk, dan heeft hij wel heel erg precies gekeken, denk ik. Maar worden er grote wijzigingen verwacht in de aanpak? En volgens mij was het ook zo dat de accountant überhaupt een soort taakbeperking ging krijgen als het gaat over rechtmatigheid.
Naar mijn weten geen grote wijzigingen. En dit zijn dingen die geconstateerd zijn. Het is net wat je zegt, het heeft heel veel met Europese aanbestedingsregels te maken. Ja.
En met bijzondere interpretaties. Ik was nergens van gestrokken, zeg maar, van de uitwerking van de voorbeeld.
Nee, maar bij mij weten hier bij ons ook niet.
Nee, het is onze. Bij mijn afdeling zaten ook twee van dat soort dingen. Wel een beluchting, misschien wel gelezen. En de blowers en de ventilatoren om lucht in onze systemen te blazen. Ja, we hebben gewoon een partij, een merk, zeg maar, een bedrijf, die levert die dingen. Die heeft de materiaal en de reservespullen, die doet het onderhoud. En er is eigenlijk geen marktpartij die dat ook kan. Dus wat denken dan de techneuten van, één op één, zeg maar, want er is maar één die het kan. Ja. Nou, dat klopt ook, zeg maar, in dit geval. Alleen dat had je juridisch gezien even op tendernet moeten zetten van, wij zijn van plan om dit jaar dit werk te gunnen aan die partij, omdat dat de enige is die het kan. Dat noem je dan transparantie. Dat hebben we niet gedaan en daarom is het niet rechtmatig. Maar werkwijze die klopt gewoon, zeg maar, dat is de enige partij die het kan. En wij waren dat even moeten toetsen, zeg maar, aan de markt. Misschien is er wel ergens een marktpartij die had gezegd, dat had ik ook gekund. En daarom is het niet recht, maar gezegd.
Tot wel voor de heer Jansen.
Ja.
En nog meer vragen over de voorjaarsstukken, of de jaarstuk 2023. Mevrouw Kuiper.
Goed, het zijn misschien even wat details. Wat ik terug zie komen, kwam het ook nog in andere stukken tegen, dat de 3 ton subsidie met terugwerkende kracht binnenkomt voor werkzaamheden voor het NPLG. En dat ingezet wordt voor werkzaamheden die zijn blijven liggen. Dan denk ik, 3 ton voor werkzaamheden die zijn blijven liggen. Zijn er belangrijke zaken blijven liggen, doordat je inzet hebt moeten plegen op het NPLG? Ja, het is een brede vraag, besef ik ook. Maar
ik weet niet of er belangrijke zaken zijn blijven liggen voor het LPBG. Kan ik u zo niet op antwoorden. Ik denk dat u ook dit meer moet zien als een beetje de kruisposten. In het boekhoudsysteem, waarom dit er zo ook in staat.
Is het arbeidsintensief, het NPLG, qua voor onze medewerkers, het hele traject?
Ja.
Ja, hè? Ja. Goed.
Ja, dat is heel arbeidsintensief. Ja. En er zijn heel veel overleggen. Mm-hmm. En er moet heel veel gepraat worden. Ja. En dat kost allemaal heel veel tijd.
Oké. Okay. Dan bedankt hoor. Dat vermoed ik al. Even nog een ander. Op pagina 16 van de jaarstukken 7.3.2 gaat het even over de.
Van de voorjaarsreportage?
Van de jaarstukken. Van de jaarstukken zijn we nog.
Deze, denk ik.
Ja,
wat zeg je?
Deze.
Ik heb een hele digitaal.
Ja, maar
jaarstukken, precies het hele grote omvangrijke stuk.
7.3.2.
Dat gaat over het achterste diep, voorste diep bij de Brommige Maden. Het beschikbaar krijgen van de grondposities blijft een belangrijk aandachtspunt van ProLander. Is er iets over te zeggen? Misschien voelt het wat te ver hoor voor deze. Maar goed. Ik ben er even nieuwsgierig naar. Blijft dat een probleem om daar de nodige gronden te verwerven?
Ja, het verwerven van gronden is. We zitten natuurlijk met twee. Dit is dan specifiek op dit stukje. Maar verwerven van gronden is natuurlijk altijd iets. Daar zijn wij van afhankelijk. De provincie is het eerste aanzet. De provincie moet de gronden verwerven. En als door de provincie de gronden verworven zijn, dan kunnen wij met de uitvoering beginnen. Mm-hmm. Mijn laatste is dat op dit moment dat op zich dat wel toch wel goed loopt.
Ja.
Of goed, dat gaat wel door. We hebben periodes gehad dat we er wat langer op moesten wachten. Zeg maar.
Ja, nou goed,
op zich gaat dat wel goed.
Oké, dat is even voor mij het belangrijkste om te weten, dat het niet de voortgang van echt in de weg gaat staan. Nee. Oké. Voor zover ik kan nagaan, waarom dat mijn vragen? Dank u wel.
Meneer Hout het ook nog laten vragen.
Ja. De eerste opmerking, en ik vind eigenlijk dat het mooi is dat we weer geld overhouden van het prognose geprognosticeerde tekort. Maar ik moet eigenlijk zeggen dat ik het eigenlijk toch wel jammer vind dat wij steeds er niet in slagen om binnen de begroting te blijven, waardoor wij uit het in het verleden opgebouwd geld, reserves, dat kun je niet onuitputtelijk doen. Dus ik zou willen oproepen om toch te proberen binnen de begroting te blijven.
Waarvan acte?
Dat lijkt me precies, dat lijkt me een goede oproep. Misschien wel een politieke.
Oh ja, dat is
niet. Even meneer Ingezout ook nog een.
Ik heb nog een aantal inhoudelijke vragen. Ik ga verder met pagina 17.
Van de AB-versie, hè?
Ja, want er staat iets bij 753. Invasieve soorten in het Noord-Willemskanaal worden afgeschermd. Toen vroeg ik mij even af, hoe doen ze dat?
Pagina 17.
Ja, 753.
Nog geen acties.
Nee, er staat.
Met drijvende schermen. Op
gaan ze staat in de digitale versie op pagina 19.
Nee hoor, 17.
Oh.
Hier staat. Je hebt gelijk.
Nee, dat komt zo vreemd. Er staat onderaan 17.
Ja.
In de tekstje eronder staat 19 van 158.
In het grijze blokje 19.
Het is 753.
Ja.
753.
Ja. Om nadelige effecten van de invasie en invasieve exoot grote waternavel te beperken, is voor de Natuurvriendelijk oefenen. Ja, Taarloosse Brug Noord-Willemschaal een plan gemaakt om infectie vanuit het kanaal te voorkomen door drijvende schermen te plaatsen.
Ja.
De schermen zullen in 2024 worden geplaatst. Ja.
Ja, maar wat ik me daar nou precies bij voorstel, is dat gaas wat ergens om toe is gezet, of is dat plastic? Is het een drijven door het kanaal?
Ik laat mijn fantasie even gaan. Ik zie dit als volgt.
Als je het niet weet, dan moet je niks zeggen.
Nee, maar dat dit drijvende schermen, dus je kunt je er alles bij voorstellen, dat zijn stukken plastic of iets wat in een scherm ligt, zodat er geen zon bij komt en dat ze zo een soort scheiding maken waar dat zit. En dat dan niet, omdat er geen zonlicht bij komt, niet verder kan. Dat is het enige wat ik me erbij kan voorstellen. Maar ik zeg even nadrukkelijk wat ik denk.
We kunnen wel afspreken dat dat...
Maar we kunnen het in een kader vragen.
Ja, wat er is.
Ja, we moeten afspreken dat we dat in een kader nog in gesprek krijgen. Dus de vraag, hoe ziet de maatregel die bij 5.3?
Je kan je ook voorstellen dat bij uw eventuele overlopen, dat daar ook wat staat om iets te blokkeren. Zeg maar. Dus dat is misschien wel een combinatie.
Precies.
Ja, wat wordt bedoeld met drijvende schermen?
Ja. Ga ik verder naar pagina 27.
27.
Dat staat bij 931. Het onderzoek is afgerond. De gegevens worden niet beschikbaar gesteld. Ik denk waarom niet. Dat is pagina bij mij weer onderaan staat 25.
Ja, digitaal 27.
En op 931 staat, het onderzoek is afgerond, de gegevens worden niet beschikbaar gesteld. Dan vraag ik mij af, waarom niet?
Er staat op de pagina daarvoor, pagina 24, staat onderzoek naar mogelijkheden om actuele peilinformatie beschikbaar te stellen ten behoeve van vaarrecreaties. Dus dat is even de context.
Zo moet je hem lezen.
Ja.
Mm-hmm. Ja, zoals het... De heer Jansen zegt, zo lees ik hem ook.
Ja. Hey, jawel, maar je hebt het onderzoek wel, ja. Maar waarom wordt dat niet gedeeld? Heeft dat te maken met bijvoorbeeld de inspraak die we hebben gehad over vaarrecreatie, over het Zuid-Aardemeer? Of welke context moeten we het antwoord zien?
Ja. Dat is inderdaad
dus dat is blijkbaar niet paraat. Dus, nee. Ook, een kader.
Ook dit zullen we in een kader beantwoorden. Ik heb niet het antwoord.
Oké, dus de vraag is... In 9.3.1 wordt gesteld dat het onderzoek is afgerond, de gegevens worden niet beschikbaar gesteld. Waarom, in welke context moeten we dat begrijpen dat die gegevens niet beschikbaar worden gesteld?
Ja,
in het hout nog een vraag.
Op dezelfde bladzijde 9.5.1, het aantal gevangen muskusraad is vorig jaar met 35% toegenomen. Dan vraag ik mij, hoe kan dat dan?
Gevangen muskusraad is vorig jaar met 35% toegenomen.
Ja. Wij streven naar een nul situatie. Dus dan mag je verwachten dat de populatie afbouwt en daarbij past volgens mij geen 35% meer muskusraad van niemand.
Dat ligt eraan. Als er nog twee waren en je hebt er nu één gevangen, dan heb je 50%.
Maar de heer Van der Hout heeft gelijk. In onze jaarreportage die we maken staan de aantallen in. Dat is ook wat we met onze collega, we hebben ook een landelijke solidariteit. Wij moeten ze aan de grens vangen om ze te beschermen voor het binnenland. Maar vorig jaar zijn er in ons gebied meer muskusraten gevangen. Een van de oorzaken is dat we in de natuurgebieden waarin we moeten vangen toch wel een aantal keren zijn beperkt in tijd dat we mogen vangen en ook in zicht. Dat toch belemmerend is. Ik bedoel, even voor de, als je een sloot hebt en we maaien een kat skaal, dan kun je precies zien in de wal, in het talud waar een gat zit, waar een muskusradder zit. Maar als je in natuurgebieden komt, en bij Groningen hebben we er eentje waar het was, waar die aantallen ook wegkomen, dan kun je je voorstellen dat het veel moeilijker is om die vangsten te halen. En daardoor hebben we in die gebieden zijn de aantallen wat opgelopen en hebben we een inhaalslag of... Dan hebben we ons even geconcentreerd op dat gebied om daar te gaan vangen, omdat we dat wisten. En daardoor, dat is goed gelukt en we hebben meer gevangen. Alleen dat komt er nu in. En wat u zegt is natuurlijk, we streven naar een nulpopulatie. Ja, die nulpopulatie gaat niet allemaal vanzelf. Dus op uw vraag van meer gevangen, dat heeft een reden.
Maar moet een nulpopulatie al als de buren niks doen?
Onder andere uit Duitsland. Ja. Maar ook in het westen hebben wij nog behoorlijke concentraties.
Oké, voor de grens hebben wij al twee extra vangers beschikbaar. Ja. En dat zou in principe in de hand worden.
Maar ik wil wel opmerken dat een getal van 35% in principe niks zegt. Omdat je de context wel moet weten. Eigenlijk, ja, je moet weten hoeveel er nog zijn. Dat weet je niet precies natuurlijk. En hoeveel exacte hoeveelheden daarvan gevangen zijn. Pas dan kan je dat in de juiste context zien. 35% nogmaals zegt niets. Zoals ik net een beetje gekscherend zei. Dat ligt eraan van hoeveel procent van welke aantallen. Ja. Maar goed, ik begrijp de toelichting en het feiten gaat het daar ook om. Ja.
Voldoende beantwoord zo, meneer Inthout.
Ja, hoor.
Nog een vraag?
Ja, en dan heb ik op pagina 31. De bodemdaling, de compensatie die wij gekregen hebben. Maar dan gaan we ons bezighouden met de vuilstort in Veendam.
Kunt u misschien zeggen, sorry,
maar welke?
10.5 en of 10.6? Waar hebben
we 10.5. Pagina 29?
Digitaal 29, ja.
29. 10.5.
Nee.
Maatregel.
5.3.
Staat hier een aanbesteding op maatregelen rondom de voormalige vuilstort in Veendam is afgerond. Maar dan denk ik van, wat gaan wij daar doen?
Dat is, we hebben bij 10.5.3 de maatregel rondom de voormalige vuilstort. Dat is afgerond. En wat gaan we dan?
Wederom in het kader. Ik kan het zo geen antwoord
geven. Ja, maar dat is een oude gemeentelijke vuilstort. Daar vraag ik in de staat bij het stukje van bodemdaling dat er geen gerechtelijke procedure is gekomen. Dat is een afkoopsom betaald.
Nee, er is een afkoopsom betaald tussen de. Er is nog steeds naar de gerechtelijke procedure. Dat ligt nu bij de Raad van State in de bodemzaak. Maar de waterschap heeft tussentijds een afspraak gemaakt met Netmag. Het waterschap is geen partij meer in die procedure. En waren maatregelen genomen tot 80 centimeter bodemdaling. En nu gaat die toenemen naar 1,15 meter, of 1,10 meter, 1,15 meter. Daarom zijn aanvullende maatregelen nodig. En toevallig ligt in dat gebied ook die afgedekte vuilstort van Veendam. En daar moet je ook waterstaatkundige maatregelen nemen. Dus daar, ik kan voor de zekerheid even nakijken. Maar het waterschap is geen partij meer in het gerechtelijk
proces. Nee, maar het staat hier wel dat wij hier een aanbesteding gedaan hebben. En dan vraag ik me, wat gaan we daar dan doen?
Ja. Terechte vraag. Ik denk dat we er gewoon in het kader gaan zetten.
En wil je dan ook alsjeblieft even kijken of dat meteen gedekt is uit de bestuurlijke afspraak. Of de afspraken tussen Netmar en het waterschap. Ja, want daarom staat het hier waarschijnlijk qua geld niet in.
Ja. Dus in het kader van de vraag. We hebben een aanbesteding op maatregelen rondom de voormalige vuilstort in Veendam, die is gemeentelijk. Waar een aanbesteding gedaan en is daar de
nieuwsgierig wat ze er precies gaan doen.
Welke maatregelen hebben getroffen?
Ja. Daar is een tijdje geleden ook een voorlichting over geweest. Jan, officieel, misschien niet formule AB, was gewoon een voor de omgeving was dat.
Oh, oké. Okay.
Cool. Moet dat dan ook in het kader, wat er gebeurt?
Ja.
Heeft
u
nog meer vragen?
Ja, bladzijde 56, ik verwonder mij, er zijn een aantal claims die daar beschreven worden.
Bladzijde 56, kadertje, claims, ja.
Wij hebben toen een compensatieregeling afgesproken en is dat nou, wordt dat door die aannemers in zijn algemeenheid niet voldoende begonnen, maar niet. Er staat een hele lijst in de regeling. Er is geen enkel aannemer nog tevreden met het bedrag wat afgesproken is, plus de extra gelden die wij hem toegewezen hebben. Hoe zit dit? Is dat duidelijk of niet?
Ik kan de heer Inthout daar, maar we hebben hier een deskundige bij. Misschien dat de heer De Gries daar iets meer over kan vertellen.
Ik heb niet in die gevolgen, sorry.
Dag is.
Het gaat op pagina 58.
Ik heb die stukken niet.
Claims. Die de waar is, de bouwbedrijven leggen claims. Dus nabetalingen.
Ja.
En de vraag is van, wat is de vraag heen?
Ja, ik vroeg mij af. Er zijn nogal veel aannemers die schijnbaar nog een claim neerleggen. En er staan bedragen bij. En dan vraag ik, nou ja, wij hebben het aanbesteed, wij hebben volgens mij een regeling opgetuigd om ter compensatie voor prijsstijgingen. En ik bedoel, is men daar niet tevreden mee? En ja, ik vond het een beetje verwonderlijk.
Maar daaronder staat een tabel, zeg maar. Het restantkrediet in euro's, beschikbaar geld gesteld, verzamelkrediet, 2,1 miljoen. En die is beschikbaar gesteld door het AB.
Ja.
Daar staan een aantal projecten onder, Steendam-Tjuchem, RWCD Giet en P-verwijdering, project De Branden. Daar staan bedragen achter en die zijn bovenop de aannemersom toegekend aan de aannemers.
Ja, want dat is volgens mij die risicoregeling.
De prijsescalatieregeling.
Ja. Dit is...
En die hebben wij zelf, zeg maar, opgesteld. Wij hebben naar maatgevende projecten, zeg maar, toen de crisis uitbrak, hebben wij naar lopende projecten gekeken. Wat hebben we nog lopen? En als we kijken naar de gemiddelde prijsstijging, de energie was duurder, dat was thuis zo, maar dat was hier in het bedrijfsleven net zo. Loonkosten zouden stijgen, dieselolie werd duurder, heel veel onzekerheid in de markt. En wij hebben naar die projecten gekeken en daar, zeg maar, een fictieve... toeslag op al die projecten neergezet. En zo zijn we tot die 2,1 miljoen gekomen. Hè? Onze projectenportefeuille en de risico's, nou 10%, 20%, 30% stijging. Daar hebben we een sommetje van gemaakt en we hebben gezegd, nou, wij denken dat we met 2,1 miljoen een heel eind komen, zeg maar, de komende periode. En dat zie je, zeg maar, dat er ook van de 2,1 miljoen nog 1,4 over is. Dus hij is niet helemaal op. Hè? En er zijn dus een aantal aannemers, als ik naar mezelf kijk, project P-verwijzing in Gieten. Dat was een keurig verlopend project, zeg maar. Die is in een UFVGC-contract in de markt gezet. Aannemer heeft ontwerp en de uitvoering gedaan. Maar toch komt hij in zijn project dingen tegen als prijsstijgingen. Ineens zijn de chemicaliën duurder of ineens zijn de dieselolie-kosten duurder. Het RVS, heel veel RVS in het project, ja, dat ging met 40%, 50%, 60% stijgen. Dus die legt die claim neer. Die toetsen wij aan onze 2,1 miljoen en de uitgangspunten, zeg maar. Of dat terecht is en die is gehonoreerd en voor dat project 114.000 euro extra overgemaakt aan de aannemer. Ja. Hij kon niet voorzien dat er een oorlog
Maar daarmee is het project nou ook gewoon afgerond.
Zeker.
Daar staat die boven dat in een aantal gevallen is overeenstemming bereikt met de aannemer. Betekent dat deze aannemers, dat dit lijstje een opzomming is van alles wat akkoord is.
Ja.
En degene waar niet mee akkoord is, staat er niet bij.
Nee, ik heb zelf nog één bijvoorbeeld. We zijn vrijdag, vorige vrijdag op Scheemda geweest, de WKK Assen, WKK Scheemda, sorry. Dat was één project, Assen en Scheemda. Daar heeft één aannemer voor die beide opdrachten één aannemersom liggen. Assen heeft die uitgevoerd, zeg maar, binnen het risicoprofiel wat die aannemer had, zijn we daar uitgekomen, zeg maar. Dus de aannemer heeft kosten voor zich genomen, wij hadden wat onvoorziene projecten, dat hebben wij betaald, zeg maar. Dus dat kan, zeg maar, met gesloten beurs, nagenoeg. Scheemda moet nog in uitvoering. Dus we hebben daar gekeken, hè. We zouden daar naar die skidbouw gaan. Die aannemer is vier jaar verder, zeg maar. Die aannemersom is van 4 jaar geleden. Dat was voor de crisis in de wereld, zeg maar. Dus daar komen wij nog met een aanvullende kredietvraag. Of er uit die 2,1 miljoen, dat is een vraag, want inmiddels zegt een aannemer ook, ja, mijn loonkosten zijn ook niet meer houdbaar. CAO's zijn met 10% gestegen afgelopen jaar. Het is niet meer houdbaar.
Maar mogen we dan uit, afgeleide van de vraag stellen, er is een krediet beschikbaar gesteld om al die prijsescalaties te betalen. Ja. Van een aantal projecten is dat afgetikt, een aantal projecten nog niet. Er wordt geen extra krediet gevraagd nu, dus blijkbaar is de inschatting nu vanuit de ambtelijke organisatie en het DB dat
de oude projecten zijn klaar, de nieuwe projecten worden gewoon op basis van de kennis van nu worden ingeschreven, zeg maar.
Ik bedoel te zeggen dat eigenlijk is de inschatting nu dat het geen Parijs risico voor ons, voor onze begroting of onze exploitatie uitkomt, want anders had je aanvullend krediet gevraagd. Als je het nu veel geweten had dat het niet goed zou gaan, dan moeten we er nu van uitgaan dat je met het restant van die 2,1, dus die 1,4, dat je dat gaat redden. Je
moet het ook een beetje zo zien, dit is toen de tijd ingesteld omdat, wat we allemaal weten, die grote prijsstijgingen om niet die gaten in die begroting te krijgen, is die 2,1, is gezegd, we doen daar 2,1 voor. Het blijkt nu dus, ervan uitgaande dat we dat nu anders... dat we die 2,1 niet helemaal nodig geweest zijn, omdat we hebben nog 1 over. Nou is er dus nog iets lopende, dus dat kan nog. Maar voor dit jaar, voor wat we nu weten, is er van die 2,1 1,4 over.
Ja, maar je laat het ook niet vrijvallen. Dus het betekent dus dat de inschatting nu is dat je het daarmee gaat redden, maar ook niet dat je heel veel overhoudt of heel veel tekort komt.
En als we niet, en als stel dat we niet nodig hebben, dan vervalt hij gewoon terug aan de pot.
Genoeg over dit puntje, meneer Denhout. Heeft u nog meer vragen?
Ja, ik heb nog heel veel reserve gezegd. Ik sta er een beetje afrondend in 2024. En ik vroeg mij af, lukt dit?
Okay, waar gaat het nog even heen? 87?
De bladzijde 67, voor sommigen misschien 89. Er staat hier een opmerking over de VKA. Dat doen we een hoofdpijndossier, denk ik.
Ja.
Zullen we afronden in 2024? En ik vroeg mij af, lukt dit? Ik heb het al vaker gezien voor mij dat hij afgerond zou worden.
Andere bladzijden.
Mag ik je het woord overgeven?
Kaap.
Nee, ik kan er wel iets over zeggen. Het is inderdaad een langslepend traject. De bedrijven of de provincie die moeten eigenlijk die leiding weer terugnemen. Dat is een rechtelijke uitspraak geweest. Zijn we mee bezig ook, zeg maar. Er zijn gesprekken over gevoerd. Harm heeft het met name getrokken ook in het verleden. Er is nog één randvoorwaarde die wij nog moeten invullen. Er zijn uit mijn hoofd 8 duikers of zinkers. Onder doorgangen, onder kanalen, onder spoorwegen. Waarvan ze eigenlijk de nulmeting willen hebben, dus de status.
Ja, maar die komt bij de voorjaarsnota.
Ja. Nee, maar, ja. En dat moeten we nu doen, zeg maar. Dat doen wij zelf met een aannemer. We hebben dat in de markt gezet. Er is geen aannemer die het wil doen. Dat zit allemaal veel te druk. Dus wij zijn op zoek naar een andere aannemer om een banddikte meting te doen van de duikers, zinkers die in dat VKA-traject zitten. Dat is het enige wat wij nog opleveren als waterschap, zeg maar. Die staat in de begroting, €125.000 volgens mij, voor volgend jaar.
En, dus, maar... Een kredietwijziging of een aanpassing.
Ja. Heb jij nou een reële gedachte dat het in 2024 lukt? Ja. En dat was mijn vraag.
Ja. Dat is ook meer een politieke vraag.
Dat is politiek, ja, denk ik.
Nou, nee, dat is geen politieke vraag. Dat is ook, kijk, als jullie mogen
inderdaad
het blijven kosten. Want ik bedoel, voor mij is gemier, ja, om het maar zo lang mogelijk uit te stellen.
Ja, want dat kost ons dan weer geld, hè? Dus als het dit jaar niet lukt. Hè.
Hier staat het streven is om deze afspraak in 2024 af te rollen. Dat is een mooi streven.
Ja, streven is al 5 jaar. Ja,
nog meer vragen, meneer Inhouden?
Ja, ik heb nog één vraagje en dat ging over bladzijde 90. En dat gaat over de noodberging.
Noodberging.
Er staat een opmerking dat de commissaris der Koning die kan bij een calamiteit een extra gebied onder water zetten. Net als dat in het verleden gebeurd is in de Tussenklappenpolder, denk ik dan.
Ja.
Ja? Alleen vroeg ik me af, zijn wij dan aansprakelijk voor de kosten? Want zo staat dat een beetje. Zo leid ik dat.
Even aan het lezen waar we het precies kunnen vinden.
Dat de kans op schade groter is omdat de gebieden er niet naar ingericht zijn, dat is eigenlijk wat er staat. En uw vraag van staan wij voor die schade? Ja. Ik kan het, maar ik weet het niet. Ik weet het niet.
Wij hebben bergingsgebieden en noodbergingsgebieden. Een noodbergingsgebied toch?
Nee, je wordt nog extra.
Volgens mij nog een stap verder.
Ja, nog verder.
Aanvullend. Dus dat is iets wat we nog niet belegd hebben.
En er staat ook
aanvullende.
Als alle noodbergingsgebieden vol zijn, dan zouden we dus bij gigacalamiteit zouden we kunnen besluiten om wederom een polder onder water te zetten. Dat moet de commissaris de koning dan doen.
Er ligt geen dijk omheen.
Nee. En daar ligt geen dijk omheen, en daar kiest hij ergens voor. Maar ik bedoel, dan zijn wij toch niet aansprakelijk voor de schade.
Ik kan het me niet voorstellen.
Op dat moment hebben we 9 bergen.
Ja. Nee, maar stel dat. Ja.
Dan moet je kiezen, gaat de stad Groningen onder water? Of, ja, of een
polder gebied?
Daar gaat die polder onder water.
Ja, eerst bij je staat.
Ja.
Maar ik kan me niet voorstellen dat de waterschap daarvoor verantwoordelijk is. Ja, de schade.
Ja, ergens zal bij het Rijk vallen. Maar waar het toch wel te weten?
Zeker.
Nee.
Dan
heb
je
al mijn vragen.
Oh, dat ben ik. Je hebt wel goed je best gedaan.
Ja. We hebben het nodige denkwerk verricht.
Zullen we doorgaan naar het volgende agendapunt? Punt 6, de voorjaarsrapportage 2024.
De VKA, daar is net al wat over gezegd, hè, maar ik ben het met de heren in het hout eens dat het wel fijn zou zijn als we daar van af geraken. Als dit de laatste eis is, dan moet het die 125 extra kosten. Maar dan zou het wel fijn zijn als we daarna zeg maar, bij er vanaf zijn. Hè. Dat is eerder.
Dat is een
opmerking. En verder, ja, verder vond ik het overzicht duidelijk. Dus de meeste dingen zijn al op tijd aangekondigd. We hebben al ooit al een keer een besluit over genomen. Dus het is een nadeel van 668, maar het was de meeste is al, was al bekend, zeg maar. Dus verder geen vragen.
Andere mensen vragen over de voorjaarsrapportage.
Over de extra kosten talutten, stel hoogwater is 550.000 euro. Daar hebben we het voorstel van gezien. Maar zijn de taluts inmiddels hersteld?
Langdurig proces. De meest nodige plekken zijn hersteld. Dat weet ik, dat heb ik gehoord. Maar of alle, op alle zakkingen hersteld zijn, ik denk dat ze daar nog wel even mee bezig zijn. Maar onze, de plekken waar gevaar en waterveiligheid en doorstroming komt, die hebben we, die zijn hersteld. Maar het laatste stukje, maar er is natuurlijk heel veel gebeurd.
Meer vragen? Dan gaan we naar het punt 7, voorbereidingskrediet kaderversterking Boelo-Tijdenskanaal. Zijn daar vragen over? Mevrouw Kuiper?
Ja, ik lees op pagina 5 dat er nog aanvullend onderzoek mogelijk is. Ook naar de bomen, de geotechniek. Het is mij ook bekend dat daar volgens mij oude eiken staan. Maar wat, waarom kan nu al een inschatting? Ik begrijp dus ook dat het daarom al ingeschat wordt dat er nader onderzoek nodig is. Kan er iets gezegd worden over het onderzoek naar die bomen? En is dat bijvoorbeeld ook mogelijk dat je aan die bomen een soort van waarde toekent die je meeneemt in de afweging? En wat wordt ook bedoeld met onderzoek naar geotechniek? Geotechniek. Wat voor onderzoek moet ik me daarbij voorstellen?
Het is het voorbereidingskrediet. We hebben, dit is op zich is dit natuurlijk een beetje een bijzonder krediet, want we vragen er twee. Het is een tweede keer dat we een voorbereidingskrediet aanvragen. De eerste keer hadden we, wat is het, 5, in ieder geval een veel groter traject. Waar, het zit vooral op piping vast, dit stukje. Mm-hmm. En we hebben nu het traject is nu al teruggebracht naar 3,1 geloof ik dat erin staat. En het is gewoon een heel moeilijk stuk. Piping, die bomen op de dijk en wat is de invloed op het stukje veiligheid. En dat moeten we gewoon beter onderzoeken om met een duidelijk uitvoeringsplan te komen. Dus in zoverre is dit iets bijzonder dat we er twee keer het voorbereidingskrediet aanvragen. Maar we doen dit heel bewust om niet, dat stond er in de eerste, anders ga je misschien ook te veel doen. En dingen doen die niet nodig zijn. En er is nog te veel onduidelijk om nu al een uitvoeringskrediet aan te vragen. Vandaar dat we dit nog een keer weer opnieuw gaan bekijken. En daar komen de bomen onder andere, want die zitten op de dijk, die groeien erop op een stuk. Dat is dan onderdeel van, wat moeten we daarmee? En wat is de invloed daarvan op de veiligheid van de dijk?
Ja.
Over wat geotechniek dan is?
Ja, die duiden hebben
onderzoek. Dat gaat om stabiliteit. En piping is daar natuurlijk onderdeel van. En dat lees je ook. Die boomwortels, de water voor je leggen. Dus geotechniek is niks anders als grondonderzoek, berekenen op stabiliteit.
Mm-hmm. Dus die geobomen, piping ook.
Om een beetje over die bomen eigenlijk.
Nee, goed, maar ja, ik kan er ook iets bij voorstellen.
Dit is eigenlijk hetzelfde voor mijn voorbereidingskrediet als. Mm-hmm. Dit is hetzelfde.
Nou ja, ik kan me voorstellen dat die bomen ook een dingetje zijn, ook in het gesprek met de omwonenden. Hè?
Ja. Maar ook dat gaat allemaal onder andere de grond aankopen, wat er ook in staat, gesprekken met omwonenden.
Ja.
Okay. Ja. Meer vragen? Meneer
Jansen. Ja, het is mij nog niet helemaal duidelijk waarom het risicoprofiel dan zoveel groter is geworden dat er een tweede voorbereidingskrediet nodig is. Want dat werd al gezegd dat dat nodig is. En zijn er bijvoorbeeld dan nog andere plekken waar bomen in kade zitten waar we TZT last van gaan krijgen? Of is het in uitzondering?
Aan de ene kant is een tweede voorbereidingskrediet 3,1 en 5, wat was het? De eerste winst is al dat het traject in ieder geval een heel stuk kleiner is geworden. Wat bij nader inzien. En het tweede is natuurlijk, omdat het zo'n lastig stukje is, vooral met die piping, dat vinden ze heel, vinden we heel moeilijk. Dat moeten we gewoon heel grondig onderzoeken. De bomen erop, grond aankopen, het ligt allemaal wat, wat moeilijk. En vandaar, om niet, we zouden er ook gewoon in kunnen stappen en zeggen van zo en zo gaan we het doen. Maar om dat toch wat secuurder te doen, daarom hebben we voor de tweede keer, en gaan de onderzoeken dus gewoon allemaal verder. Ik zie het als positief.
Oké. En mijn tweede vraag was, zijn er dan ook nog andere trajecten, kaders met ditzelfde probleem? Want normaal heb je natuurlijk bij voorkeur geen begroeiing en geen panden op kaders staan. Is dit een uitzondering in ons gebied of zijn er nog meer plekken waar het geldt?
Dit traject is een uitzondering op het gebied van piping. Daar is dit, wordt dit stukje echt, wat ik hoor, veel moeilijker voor. En wat je zegt met bomen, ik denk ja, dat we die op dat zal op heel veel plekken kunnen zitten. Kan ik zo geen antwoord op geven.
Specifiek, projectspecifiek. Als ik nog een toelichting mag, ze mijn project is eerder gegeven van die 145.000 euro is dus gebruikt eigenlijk om die 5,7 kilometer terug te brengen naar 3,1 kilometer. Dus dat is een eerste. En die 770 die nu gevraagd wordt, is gewoon verder de complete planvoorbereiding dat we straks in uitvoering.
Gesprekken met bewoners, er moet grond aangekocht worden van verschillende, daar staat er ook allemaal in, eigenaar, dus ja, dat moet je wel degelijk goed voorbereiden, om zo weinig mogelijk verrassingen te krijgen.
Ja, duidelijk.
Nog meer vragen over het voorbereidingskrediet? Gaan we door met punt 8, aanvraag uitvoeringskrediet vervangen van vuilroosters op het MBCT is verder vorige week geweest, fantastische uitleg gehad. Zijn er toen nog vragen opgekomen die jullie kunnen stellen?
Geen technische vragen.
Geen technische vragen. Meneer Jansen.
Alleen, zeg maar, dat de... Ja. We hebben een budget van 4 miljoen en het lijkt nu 8,5 te gaan worden. Dat is ook de reden waarom het nu geforceerd te doen, maar dat is wel een forse stijging. Ja. Dus ik snap de aanpak.
Ja.
Maar dan is de kans ook aanwezig dat je het in ieder geval niet voor die 4 miljoen gaat redden, zeg maar.
Staat er ook al, hè?
Ja, maar wat het dan wordt, dat probeer je dan te minimaliseren door dit schema daarvoor te trekken en te gaan uitwerken met deze partij. En dan in het kader van skidbouw, wat dan ook, volume aankoop, dan proberen de andere eenheidsprijzen zo laag mogelijk te krijgen.
Ik kan hem iets duiden, zeg maar, hoe wij, voor mij wordt het ook nog een AB-sessie, een formele sessie van hoe ramen wij nu en hoe komen wij uiteindelijk tot een kredietaanvraag. We hebben de scheve klap gezien, dat hebben wij in de vorige bestuursperiode hebben we dat de proeftuin scheve klap genoemd. En om die reden stond daar een rotosieve installatie, die hebben we daar gewoon getest. Die hebben we er zelf neergezet, de jongens van beheer die daar ook uitleg hebben gegeven. Die hebben dat ding daar geplaatst, aangesloten, beheerd, onderhouden. En dat is, Edwin zegt het heel mooi, een beetje op de houtje-touwtje manier gedaan. Gewoon praktisch, pragmatisch. En er moet een trommel komen, die zetten we daar neer op de bestaande fundering. En dat is zeg maar in de goedkope modus gebeurd, zeg maar. Dat ding hoeft ook geen 10 jaar te staan, geen 20 jaar te staan. We weten dat het scheepklap weggaat. Dus dat was een tijdelijke oplossing. Edwin is de projectleider, zeg maar, die het project gaat doen, zeg maar, als we daar krediet voor krijgen. En die pakt het professioneler aan. Dat klinkt raar, zeg maar, hè, van houd je touwtje naar professioneel. Maar zo is het wel. Als je iets projectmatig oppakt met een aannemer, en dan heb je gewoon een ander verhaal.
Het eerste was leren en nu moet je het gewoon voor 25 jaar bedrijfsvoering erin zetten.
Precies, dat moet robuust, dat moet betrouwbaar, dat moet gefundeerd. Hè, en dat is, staat in scheve klap niet, zeg maar. Ziet dat er best gelikt uit, maar daar zit geen fundering onder. Hè, dus, nou ja, dat soort verschillen maakt dat die raming gewoon hoger is. En ja, maar je krijgt er ook een stukje kwaliteit voor terug, zeg maar. Wat we ook vaak doen, zeg maar, de 1-op-1 vervanging. Dat is gewoon hartstikke makkelijk. Harkenrooster eruit, nieuw harkenrooster erin. Ja, we moeten hier wel civiele aanpassingen doen. Hè? Dus we bouwen inderdaad skit en we bouwen modulair. Dat betekent wel dat je met je aansluitingen, je aan- en je afvoer, je moet schuiven. En dat kost altijd extra geld. Dus 1-op-1 is verleidelijk, is goedkoop. Maar nou ja, dan zie je ook, zeg maar, de effecten in je procesvoering en in je exploitatie. Ga je dubbel en dwars terugbetalen, hè, met vervuiling en dat soort dingen, slijtage.
1-op-1 vervangen is goedkoper, maar...
In de investering, niet in de lifecycle.
Nee, ja, dat bedoel ik. Maar je moet wel alles vervangen, want alles wat er zit is 20 jaar oud. Alles moet je vervangen en dan is nog de vraag of de moderne types van het type wat er nu in zit, of die 1-op-1 in de betonconstructie past. En daarnaast zijn we eigenlijk heel erg op zoek naar, je wil het over al die zuiveringen gewoon modulair bouwen. Dus dat je zoveel mogelijk, als het een keer voorkomt, uit kunt wisselen, zeg maar. Je zou een alle rooster bij een zuivering weg kunnen halen om er bij een andere zuivering te kunnen plaatsen. Dus een stukje uniformiteit. Maar je kunt het ook niet vergelijken, want ik zei net, houd het touwtje en we gaan het nu veel professioneler. Maar kijk, Scheenda is een vrij complexe zuivering. Daar zie ik hem met hoogbouw en met vier helemaal moet gaan omleggen. Dus dat is gewoon een veel complexere zuivering als wat we nu op scheve klappen, dus op proeftuin.
Ja, want we hebben nu, een half jaar geleden zijn we in Veendam geweest, waar dit ook speelde, waar een projectoplossing is gemaakt. Maar waarbij het überhaupt al op een rare plek in het proces zat, omdat het daar nog ingewikkelder was. Dus scheen daar nu de volgende die je normale oplossing heeft, die bruikbaar is ook om te kopiëren naar andere.
Ja, absoluut.
Ja. Ja, okay. Zo is het hele plan eigenlijk nu opgezet. Alleen Veendam is een beetje een vreemde heen, want Veendam had in het verleden 7 trommels. En die 7 trommels, diezelfde die nu om schepen klappen, alleen dan een grote type. Aan de constructie met wat kleinere zuiveringen dus niet. Maar we hebben wel zo'n ontwerp, hè. We hebben natuurlijk een voorbereidingsgebied aangevraagd met planvormingsniveau en ontwerp die we eigenlijk op al die zuiveringen willen gaan plaatsen. Alleen het lukte niet, doordat het gewoon de ene is hoogbouw, hè, moet je de hoogte in, de ander niet, wel of geen grote persleiding, etc. Dat maakt het zo complex dat je niet in staat waren eigenlijk om daar een betrouwbare uitvoerskrediet voor te vragen. We hebben gezegd, we gaan dan komen we terug voor de overige 9. Dan hebben we een goed beeld van wat zijn nu de kosten. En dan zo sober in doel werk ik dan maar even. En dan komen we voor die overige 9 terugkomen.
En maar het modulaire denken en die andere in het achterhoofd hebbende, verwacht je dan wel een redelijke richting te kunnen slaan met deze oplossing, dat nog te kunnen vertalen?
Ja. Ja.
Ik denk dat is ook een opdracht nu, hè? Wat jij nu ook gaat doen, jij gaat wel degelijk kijken naar, dit is dan voor Scheenda, nou, waar we het net allemaal over hebben. Ja. Jij neemt wel degelijk mee, die en die en die komen ook nog aan de beurt. En,
ja. Ja. En het liefst ook met dezelfde aannemer, hè, voor de toekomst.
Het liefst, ja, deze besteden wel qua de aannemer, die overigens nieuw aanbesteden en dan zal deze aannemer, dat wordt Europees aanbesteden, dus kan iedereen
mag schapen.
Nee, maar ik bedoel, maar deze aannemer zal ongetwijfeld in.
Nee, maar je bouwt dan wat op de routine, ja, zeg maar. Ja. De 10e gaat makkelijker dan de eerste.
Dat is volgens mij moet ook de kracht gewoon zijn. Ja. Dat je op een gegeven moment gewoon een rijdend treintje krijgt de komende 5 jaar in vervanging van al die.
Dat 6 jaar duren?
Ja.
Ja. Ja. Ja. Ook nu, om nu voor 6 jaar in voren met iets waar je dan. Wat we nu dus zeggen, net te weinig van, is heel lastig begroten.
Je kan je zelfs voorstellen dat, hè, want de meeropbrengst van deze trommels in het kader van zuivering en storing van de rest van je installatie, hè, als je een andere manier bekijkt, dan zou je bijna zeggen, als je een Scheenda hebt gehad, doe die andere meteen zo snel mogelijk erachteraan. Ja. En niet 6 jaar wachten, maar doe dat gewoon volgend jaar, 8 jaar.
Nou ja, dat is ook nu eigenlijk het plan, hè, dat we zeggen, als het 3 juli het krediet wordt vrijgegeven, gaan we aanbestedingen op stages maken over wat we willen. En daar hebben we dan eigenlijk, zeg maar, het tweede kwartaal voor een beeld bij. He, dan hebben we eigenlijk een uitvoeringsontwerp. En dan kunnen we zeggen van oké, op basis hier is doorkijken naar die 9. Dan komen we vooral volgend jaar volgende 9 met een uitvoering tellen.
Ja, dat is een beetje. Want daarna is alleen zeg maar de fine-tunen van de engineering en de voornamelijk de productiecapaciteit van de geselecteerde partij maatgevend.
Nou, een kleine toevoeging of zorg. We hebben natuurlijk een club mensen, techneuten zeg maar, rayonbeheerders. Die moeten wel begeleiden. En we bouwen niet in de groene weide. We bouwen gewoon in een bestaande installatie. Die draait gewoon door, 365 dagen per jaar. Dus 10 locaties zeg maar in 2 jaar. Dan gaan we qua beheer zeg maar, en monteurs gewoon niet redden.
Qua mensen niet. Dat red je qua interne begeleiding is dan de bottleneck zeg maar.
Ja, en dan niet zo. Ja, vanuit projecten zou ook een bottleneck kunnen zijn, maar de projectleider, voor mij kan die dat regelen met de clubmensen. Maar de beheerders, dat worden vaak vergeten, maar ja, die houden de trein rijden, zeg maar. Ja. Als er dan een verbouwing is op meerdere locaties.
Dat is helemaal hier waar je eigenlijk jouw voorwaarden die zuiveren.
Ja, het hart van het bedrijf, zeg maar even. Ja.
De bedrijfsvoering is best wel.
Dus precies. Daarom ook wel een beetje die spreiding nodig. Ja,
okay.
Dus ik snap je opmerking van, dan kunnen we geld verdienen, zeg maar. Hè, want nu gaat het eromheen en moeten we het opruimen achteraf, dat is reactief, maar bestrijden aan de bron, dat snap ik.
Dat is ook het plan hè, voor die overige 9 zuivering, als je 1 aannemer voor dat je aardig werkt. Alleen dat lukt ons nu nog niet aan de voorkant. En één daar gewoon gaan testen en daar...
En kennis in huis halen. Ja, goed, maar de opmerking van de heer Timmer over de moeten we het ook wel zelf aankunnen, dat is ook uiteraard
prima. Ja, dat is een zorg.
Ja. Nee, dank.
Ik vroeg me af, als je zo'n installatie buiten plaatst, zoals ik begreep wat de bedoeling is, dat heeft voordeel, dan heb je geen last van hassen. Maar als je 200 dagen in het jaar matig werkbaar weer hebt, is het dan handig om al die installaties buiten te plaatsen, omdat je dan daarmee misschien heel veel in de toekomst heel veel gedoe krijgt zeg maar, met werkbaarheid. Zou het niet simpel zijn om door een stalen constructietje over te zetten met een poplaat erop, zodat je altijd spul onder dak hebt, dan heb je ook minder invloed van zon. Maar ik weet niet in hoeverre daar naar gekeken wordt. En of, want ik vond het wel heel enthousiast zeg maar, dat men roept, we doen er allemaal even buiten. Mm-hmm. En dan denk ik van dan gaat het straks heel hard regenen en dan heb je een probleem met dat ding, maar dan is er heel veel aanvoer en dan is het allemaal buiten.
Mm-hmm. Ja. Het grootste voordeel aardbeotechnisch gas, dat is gewoon schadelijk. Hè. Als je meer dan 8 uur per dag de gas binnenkrijgt, dan doet dat iets met jouw stelsel, dat is niet goed.
Nee.
Dus voor aardbeo en veiligheid of welzijn van je medewerker, vinden de medewerkers zelf ook een heel belangrijk punt. Hij zit ook in de duurzaamheidsparagraaf, die spinnenwebjes. Het welzijn van die medewerker staat gewoon voorop. En dat buitenwerken, ja, als je goed oplet op zo'n zuivering, voor mijn 80% van de zuivering is buiten. Zeg maar. De bassins, de sensoren, alles zit buiten. Dus ze zijn ook wel wat gewend. En als je de beheerder vraagt, hebben ze hem liever buiten dan binnen.
Maar goed, meneer Rithout zegt feitelijk niet dat hij binnen moet. Hij zegt
alleen, kap erover
in het kader misschien van UV-bestendigheid. Ja. En misschien net iets fijner als het wel K-weer is. Ja. Dat het dan toch een dakje is.
Ja, klopt. Ik snap de suggestie, zeg maar. En het zou mooi zijn, maar het werk kost een verhogend. En op het moment dat de hijskraan moet komen en de trommel moet eruit, dan moet het dakje weer weg en dat soort dingen. Dus het kan soms ook onhandig zijn.
Ja.
En dus dat is een afweging, zeg maar. Met name sober en doelmatig. Hè. Nou, hoe vaak regent het en hoe vaak hebben die mensen er last van? Nou, dat zijn afwegingen en daar hebben we, ook met de teams, hè, die duurzaam GBW spinnenweb, die vullen we met projectteam in. En daar zitten gewoon de beheerders bij. Dat is gewoon een belangrijke kracht. Zij moeten er 20 jaar mee werken.
En de fabrikant geeft er ook aan dat hij in de buitenlucht
is. Ja, hij is robuust en zo. En ik vond het mooi, Kevin die stond te vertellen in Scheveklap en die had daar zo'n wit kistje staan en zei, daar zitten de reserveonderdelen in. Dus we staan er niet dagelijks te sleutelen. En we staan misschien wel een keer rommel op te ruimen, maar we staan er niet dagelijks te sleutelen.
Kevin was heel enthousiast.
Ja, nee, maar dat zijn gewoon
maar dat was nooit kapot.
Stille krachten, zeg maar dat zijn geen oude mensen. Zeg maar.
Na 3 jaar.
Ja. Ja.
Ja. En nagenoeg niet. Nee.
Ja. Dus we maken een suggestie. Ik snap dat je die suggestie doet.
Hier over de RWCT. Door naar puntje 9, de rondvraag.
Ja, misschien is er wel iets over gezegd, want ik was vorige week niet, was ik helaas verhinderd om bij de de informerende AB aanwezig te zijn, maar er was wateroverlast in de kelder. Wat was daarvan nou precies de oorzaak? Want dat heb ik niet meegekregen.
Mijn laatste informatie is dat er een duiker niet goed los was.
Open.
Niet goed open, half dicht. Mm-hmm. En dat daardoor de waterafvoer niet snel genoeg kon en uiteindelijk tijdelijk geparkeerd is in de kelder.
Oké.
Dat is wat ik gisteren...
En is er grote schade?
Ja, ik heb ook de informatie, maar ik weet niet of hetzelfde, maar inderdaad de vijver die er rondom het gebouw maakt onderdeel uit van het systeem, ja. Alle vijvers in Veendam. Dat is gewoon een hoofdwatergang, zeg maar. Door 70, 80, 90 mm neerslag in korte tijd zijn deze vijvers opgelopen, alle vijvers opgelopen. Maar ja, als er dan nog ergens een duiker niet helemaal open is, dan staat deze vijver net iets hoger dan die andere. Onder die vlonders die hier buiten zitten, zeg maar, aan de kantine en zo, en langs het atrium zitten houten vlonders. Daaronder zit ergens een scheur, gat, zeg maar, in de gevel, die boven de waterlijn zit, normaal gesproken, als het water 30 cm hoger staat. Ja. Komt dat langs die scheur en daar is het water naar binnen gelopen. En ze hebben hier volgens mij ook een dag lopen pompen, die maandag volgens mij, of dinsdag. Maar het stroomde net zo hard toe. Dus we trokken gewoon aan de vijvers van Veendam. Die trokken we door ons gebouw heen, zeg maar.
Ja, ja, ja.
En dan volgden we weer naar buiten. Mm. Dus op een gegeven moment zakte het vijverpeilwater. Toen was er iets minder aanstroom. En toen konden ze zien, zeg maar, waar het water toestroomde. Dan hebben ze van de buitenkant provisorisch dichtgezet. En daarmee is het nu over. Maar ja, die scheur in die gevel of gat, ik weet niet precies, scheur of gat. Ja, die moet wel dicht. Maar die zie je dus van buiten niet, want die zit precies onder die vlonder.
Dat is wel een mooie stresstest, hè, dit.
Ja, zeker. Ja. Dus, daar moet je van leren, zulke dingen. En, want dit zal best een keer vaker kunnen gebeuren.
Ja, kijk, want het gevolg was dat je sprinklerinstallatiebestuurkast ook stoort.
Ja, klopt. En is je brandbeveiliging zeg maar niet meer op orde. Dan mag je hier formeel niet meer met heel veel mensen zijn. Het archief staat beneden, dus voor mij is dat allemaal net goed gegaan. Hè. Dus okay, die zit in kasten, die staan op poten, dus dat is net onderdoor gekomen. Maar goed, ja, alles is nat verzadigd, de beton, je wanden, alles is nat, dus dat moet gewoon weer.
Dus wel een schadepost.
Ja, uiteindelijk manuren en pompenuren. En, ja,
nou, zit dat niet in je opstalverzekering?
Weet ik niet.
Dus plotseling opkomend onheil, dus normaal wel.
Maar als je hem gaat in de gevel hebt, dan zeggen ze, u heeft het niet goed onderhouden.
Nee, dat hoeft niet, want dit wist je niet. Als je het tevoren al een keer geclaimd hebt, dan is dat het argument. Maar als dit de eerste keer is, dan is dat niet.
We gaan zien.
Deze vraag. De heer in het hout.
Die kreeg de vraag of het waterschap kan onteigenen als een landbouwer niet wil meewerken aan verkoop van grond voor verbreding van een maaipaard.
Waterschap mag onteigenen om het maaipaard te verbreden.
Dus eigenlijk is de casus, er is een maaipad, dat is blijkbaar niet groot genoeg, dus dat moet dan breder worden. En of dan die landbouwer daarmee moet meewerken, anders...
Er is een landbouwer die had op zijn hoek van zijn perceel het in dikke paal staan en hij wordt verzocht om die paal te verwijderen. Omdat de maaicombinatie daar moeilijk langs kan. Maar hij zegt, dat is mijn grond. En hij zegt, dan komt er iemand van het waterschap en die zegt van, als jij die paal niet verzet, dan gaan we je onteigenen. Tactische
opmerkingen
is, dat weet ik niet.
Ja,
dat is
een
nog een vraag.
Als eerste opmerking, niet
zo. Of het juridisch überhaupt wel kan, waarop mij kan komen.
Dit specifiek geval.
Kader.
Ja. Kader. Dat heb ik nog niet.
Goeie vraag voor de rondsluiting. Iets over.
Dank je wel.
Aanwezigheid.